Goedemorgen. Goedemorgen. Paul zei het al, vandaag de tweede preek in een serie over de geestelijke wapenrusting, waarin we in totaal 6 preken over zullen houden. En Paul heeft 2 weken geleden over de gordel van de waarheid gesproken. En vandaag gaat het over het borstpanzer van gerechtigheid. Maar eigenlijk elke preek zullen we ook inleidend gewoon nog weer een aantal gedachten geven, omdat er eigenlijk heel veel te zeggen valt en heel veel manieren zijn wel om te kijken naar het onderwerp geestelijke strijd. Dus ook vandaag heb ik na het lezen van het gedeelte in Efeze 6 eerst een aantal inleidende gedachten en daarna gaan we kijken naar het borstpanzer van gerechtigheid. Dus Efeze 6 vers 10 tot 14, daar zegt Paulus: verder mijn broeders en zusters, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstpanzer van gerechtigheid. Tot zover. Hier is inleidend 3 punten die denk ik mega belangrijk zijn om steeds opnieuw ook wel van bewust te worden. En het eerste punt is: de strijd is reëel. Geestelijke strijd is een realiteit. En als je het niet ontdekt, dan wordt het tijd dat je het gaat ontdekken. En als je het wel hebt ontdekt, dan weet je donders goed dat het soms ongelooflijk ingewikkeld is om de goede strijd te strijden. De strijd is reëel. Maar in die strijd hebben we eigenlijk 2 uitersten te vermijden. De ene is onderschatting en de andere is overschatting van wat de machten van de duisternis allemaal wel niet kunnen bewerken. Overschatting als eerste. We kunnen de duivel, en we kunnen ook spreken over de machten van de duisternis, over boze geesten, we kunnen die overschatten en eigenlijk te veel aandacht geven door alles wat er maar gebeurt in verband te brengen met de duisternis. Of achter elke moeilijke situatie maar meteen geestelijke strijd te zien. En dan ook omdat alles strijd is, dat we ook eigenlijk in een situatie komen en denken, ja, maar die strijd, die is eigenlijk niet te winnen. Ik strijd zo lang, ik strijd zoveel, de strijd lijkt niet te winnen. Maar, en dat is de eerste stevige uitspraak die altijd moet klinken, tegen de macht van de Heere Jezus Christus is geen enkele tegenstander bestand. De macht van Jezus is altijd groter, is altijd sterker. En als wij in hem zijn, als ons leven gericht is op hem, dan kunnen we altijd overwinnen. Overschatten moeten we niet doen. Te veel eer geven moeten we niet doen. Waar mogelijk moeten we de duisternis ook negeren. Maar we kunnen niet altijd negeren. We hebben soms ook te accepteren dat het realiteit is en ons daartegen te wapenen. Maar aan de andere kant kunnen we het schadelijke werk van de duisternis ook onderschatten. En er geen aandacht aan geven. En ook dat is niet verstandig. Want ja, de tegenstander is verslagen door het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Is de duivel verslagen. Maar op aarde gaat zijn misleidende werk nog gewoon door. Totdat dat zal stoppen. Totdat Jezus terugkomt. En omdat dat werk doorgaat en omdat de duivel nog zoveel mogelijk wil roven en stuk maken, hebben we wel degelijk alert te zijn. Weet je, er kan je van alles overkomen in dit leven. Ziekte, lijden, tegenslag, gedoe, moeilijkheden. Dat kan geestelijke strijd zijn, maar niet per se. Het lijden van deze wereld en ook de gebrokenheid van deze schepping gaat niet per definitie aan onze voordeur voorbij, omdat we christen zijn. We hebben allemaal net zo goed te maken met de gebrokenheid van deze schepping. Dus ik geloof niet dat alles altijd maar geestelijke strijd is als het tegen zit in ons leven. Wat ik wel geloof, is dat de duisternis altijd aan het kijken en aan het zoeken is of er mogelijkheden zijn om een situatie die er is, misschien wel van tegenslag of ziekte of lijden of pijn, of je daar misschien gebruik van kan maken. Dus nee, niet alles wat je overkomt, dat vindt zijn oorzaak in het Rijk der Duisternis. Maar het Rijk der Duisternis is wel altijd om uit, om te kijken, kan ik hier misschien gebruik van maken? Geeft het misschien een ingang om invloed te krijgen in dit leven? De Bijbel roept ons in ieder geval op meerdere plekken op om waakzaam te zijn. En om alert te zijn. Nuchter en waakzaam. Paulus bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 26, dan spoort hij ons als gelovigen echt aan om de zon niet onder te laten gaan over onze boosheid. Want dan vervolgt hij en geeft de duivel geen ruimte. Dus Paulus lijkt te suggereren, als wij ervoor kiezen om vast te houden aan onze boosheid en dat niet in orde te maken voordat we gaan slapen. Ik heb echt een hele goede vrouw die dit principe echt heiligt. Dus ook al wil ik slapen, is het even een keer op een dag niet lekker gelopen. Ik mag gewoon niet slapen. Want we laten gewoon de zon niet ondergaan. Nou, soms is de zon wel onder, maar gaan we in ieder geval niet slapen. Voordat het weer verbinding is. Omdat wij de duivel geen ruimte willen geven. Want boosheid, blijkbaar ziet Paulus dat als een manier. Boosheid is niet altijd fout. Maar boosheid kan wel leiden tot zonde, tot verbittering, tot het verbreken van relatie. Waardoor je blijkbaar, dat suggereert Paulus hier, wel degelijk de macht van de duisternis eigenlijk ruimte geeft om iets uit te halen in je leven. Zonde functioneren voor de duivel als haken. Dus is er zonde in je leven, dan zijn dat haken voor de duisternis waaraan hij zijn destructieve werk kan vastmaken. Ook een reden om af te rekenen met zonde in je leven. Want in hetzelfde hoofdstuk noemt Paulus nog vele andere zaken die de duivel toegang kunnen verschaffen tot ons leven. Losbandigheid, onreinheid, hebzucht, leugen, grove taal, bitterheid, laster, kwaad spreken over anderen. En nog meer dingen, allemaal in Efeze 4. Waar Paulus eigenlijk van zegt, joh, kijk daar ongelooflijk mee uit. Want je zet zomaar een deur open voor de duisternis. Als jij ervoor kiest om je zo te gedragen, dan zeg je eigenlijk, nou joh, kom maar binnen. En volgens mij is dat niet handig om te doen. Dus we hebben zelf heel veel invloed op hoeveel ruimte de duisternis überhaupt kan krijgen in ons leven. Hoe reiner en hoe heiliger we wandelen, niet uit een soort angst, maar vanuit overtuiging en vanuit liefde voor Jezus, hoe minder überhaupt de duisternis ingang krijgt. Hoe minder invloed het is. En op een gegeven moment zal de duister ook, als wij, zoals de Bijbel zegt, onderwerpen u aan God en verzet u tegen de duivel en hij zal van ons vlieden, dan hebben we ons gericht aan het eerste. Hoe meer wij ons onderwerpen aan God, leven zoals hij het heeft bedoeld, op een gegeven moment zal de duisternis ook zien, van ja, er is hier geen eer te behalen. Dus we gaan door naar anderen waar wel eer te behalen is. Zorg dat jij zo'n christen bent, waarvoor de duisternis geen eer te behalen is. En ik geloof dat we dat allemaal kunnen zijn. We hoeven niet bang te zijn, maar we hebben wel alert te zijn. Het tweede punt is dat Paulus hier zegt, en in de HSV-vertaling staat expliciet, bekleed u met de hele wapenrusting. Ik denk eerlijk gezegd dat we als christenen, ook als stadskerkers, redelijk naïef zijn in hoe we hier mee omgaan. Dat we soms denken dat we alleen met een helm of alleen met een zwaard en een schild al een heel eind komen. Als wij onze wapenrusting niet op orde hebben, dan gaan we vroeg of laat genadeloos voor de bijl. We hebben een tegenstander die niet te onderschatten is, met een aantal duizend jaar ervaring, die heel goed weet hoe het menselijke ziel werkt, die heel goed weet wat effectieve strategieën zijn. En die zijn niet zo ingewikkeld, hè? De meest makkelijke strategieën van de duivel, die zijn al zo oud dat eigenlijk de basisstrategieën zijn. Geld, seks, macht. En bij macht kun je ook zien invloed of de hang naar goedkeuring. Een ongezonde manier om maar leuk gevonden te worden. Zijn al, geld, seks, macht, invloed. Dat zijn de klassieke gebieden. En soms denk ik, de duivel is een beetje lui geworden. Want daarmee is al zoveel schade toe te brokkenen. We laten ons soms maar als makken schapen. eigenlijk een soort van naar de slagbank leiden. Omdat we de poort wijd open zijn op een van die gebieden. We hebben alert te zijn. Want in Christus zijn we sterker. In Christus zijn we overwinnaar. Dus we hebben zelf heel veel invloed op hoeveel invloed de duisternis überhaupt kan hebben op ons leven. De hele wapenrusting. En ik denk eerlijk gezegd, ik heb een bril meegenomen. Die heb ik normaal gesproken alleen nog bij mountainbiken. Maar ik bedacht, nou stel nou dat deze bril... Hij is wel flitsend, hè? Ja. Ja, ik vond het ook een goede grap. Maar stel nou dat dit een bril is, een soort 3D-bril waarmee ik nu in de geestelijke wereld zou kunnen kijken. Stel nou dat het maakt dat met deze bril ik eigenlijk op dit moment precies kan zien wie welke onderdelen van de wapenrusting aan heeft. Wat zou ik dan zien? Ik probeer even in de geest te kijken. Ik denk dat ik heel veel, bijna alleen maar, onvolledige wapenrustingen zie. Ik denk dat ik een aantal mensen hier zou zien die volledig onbeschermd rondlopen. Ik denk een aantal met alleen een helm. Een aantal die hebben echt wel 3 of 4 stukken. En ik denk, eerlijk gezegd, en dat stemt me verdrietig, maar ik denk dat het waar is, dat er maar een handjevol stadskerkers is die in die volledige wapenrusting wandelt, die plekken neemt, die autoriteit heeft ook in de hemelse gewesten en daarmee invloed uitoefent. We hebben de luxe niet om te denken dat we met een deel wel af kunnen. We hebben de luxe echt niet. We hebben alert en waakzaam te zijn. We hebben alle wapens nodig en ze horen ook bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze horen bij elkaar. Dus ik wil je oproepen, mis geen preek van deze serie. En kun je een zondag niet, ik zal niet weten waarom niet, maar stel dat het echt niet kan, kijk hem dan terug. Want je hebt ze alle 6 nodig. En ze horen bij elkaar. Ja, als we alleen al de eerste 2 nemen, de gordel van de waarheid en het borstpanzer van gerechtigheid, waar ik straks over ga hebben. Weet je, zonder borstpanzer heeft die gordel überhaupt geen functie. Die gordel moet namelijk het bovenstuk van het harnas verbinden met het onderstuk van het harnas. Dus zonder borstwapen heb je helemaal niks aan die gordel. En andersom eigenlijk ook. Dus neem geen genoegen. Dus je denkt, nou, ik heb mijn verdediging wel redelijk op orde. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg om een overwinnend leven te leiden. En jij en ik, we zijn allemaal in staat. Echt, allemaal zijn we in staat om een overwinnend, het is niet een schreeuwend, maar gewoon een standvastig, overwinnend christenleven te leiden. We kunnen het allemaal. Ik geloof het echt. En dat geloof wil ik ook uitspreken over je. Dat je allemaal, zoals je hier zit, in staat bent om volledig beschermd door dit leven te gaan. Ook in die geestelijke realiteit die er is. En het laatste in leidende punt. De wapenrusting, het is iets wat je aantrekt. Iets wat je eigenlijk ontvangt in je identiteit, in je geestelijke identiteit. En het is ook iets, als het goed is, wat je doet. Ik ben zelf, heel gezegd, altijd wel vooral gericht geweest op het eerste deel. De wapenrusting wat je ontvangt van God, wat je identiteit is. Wat je autoriteit is, die je hebt in Christus. Want Jezus, zegt in Efeze 1, is gezeten in de hemelse gewesten, boven alle machten en krachten. Maar een hoofdstuk verder in Efeze 2 zit, en wij zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Dus wij zijn in de hemelse gewesten als we in Jezus zijn, als we verbonden zijn met hem, geloven met hem, leven met hem, hem elke dag centraal stellen, dan zitten we in de hemelse gewesten met hem, boven alle machten en krachten. We hebben autoriteit. En die hebben we te nemen. Niet schreeuwend, maar wel stevig. En standvastig. Dus ja, ik ben heel veel gericht geweest op mijn identiteit en autoriteit. Een soort zijnsvorm. Hè? Wie ik ben in Christus. Ik ben in Christus geliefd. Ik ben in Christus gerechtvaardigd. En dat is heel belangrijk dat we daarmee instemmen. Wat we allemaal zijn in Christus. Paul had vorige keer ook nog zo'n kaartje met ik ben. Ik hoop dat je mij opgezocht en hebt gekocht misschien wel. Wij kregen hem op onze community. Ik ben. Wat ben ik allemaal in Christus? Er is enorm veel rijkdom in wie ik ben in Christus. Ook lees maar Efeze 1, alle geestelijke zegeningen in Christus. Ik ben in Christus. En vervolgens, vanuit wie ik ben, mag ik het ook doen. mag ik het ook uitleven? Dat laatste heb ik heel lang niet gezien. Maar we hebben het in te stemmen, we hebben het te beleiden, dus je hebt het ook uit te spreken. Misschien is de komende opdracht voor jou de komende tijd wel om als je 's ochtends opspraakt voor de spiegel en denkt van, man, dat was een goede nacht, want ik zie er lekker fris en helder uit. En zo niet, dan even wassen en dan alsnog. En dan even misschien wel uitspreken tegen jezelf, wie ben je? Ik heb het wel een tijd lang gedaan in mijn leven, dat ik elke ochtend voor de spiegel, en dan hing een kaart op de spiegel, ik ben een geliefde zoon van de Allerhoogste God. He, in Christus, ik ben. En dan een hele rij met wat ik ben. Dankzij de Heer Jezus. Het heeft mij geholpen om niet alleen ermee in te stemmen, maar het ook te beleiden, om het uit te spreken. Eigenlijk om het te proclameren over mijn eigen leven. Wie ik ben in Christus. Niet uit eigen verdiensten. Niet omdat ik het allemaal zo goed voor elkaar heb en snap. Nee, maar wat ik wel snap, wie ik ben in Hem. Instemmen, beleiden. Want ik heb in Christus autoriteit. In de hemelse gewesten. En gisteravond stuurde iemand nog een mooie zin toe in de mail, in het Engels, maar ik probeer hem even snel te vertalen. Het doel van de wapenrusting is dat we onze gebied vasthouden. Standvastig, compleet, glorieus en overwinnend. Ik doe hem ook nog even in het Engels, omdat het zo mooi klinkt. The purpose of the armor is that we may hold our grounds. Firmly, completely, gloriously en victoriously. Dat is hoe we zijn bedoeld. Dat is waar die wapenrusting voor is. Om ook glorieus en overwinnend te zijn. En er zijn genoeg van ons die 's ochtends in de spiegel kijken en denken, nou, dit ziet er nog niet uit als een glorieus overwinnend leven voor de dag van vandaag. Toch? Dan hebben we het in te stemmen en hebben we het te beleiden. Want dat is ook de gordel van de waarheid. Dat we geloven dat het waar is wat God over ons zegt. Dat we geloven dat het waar is wat onze identiteit is in Christus. Ik ben, dus ik doe. De gordel van de waarheid is waarheid over wie ik ben. Maar de gordel van de waarheid maakt ook dat ik in waarheid wandel. Dat ik eerlijk ben. Dat ik integer ben. Dat ik geen leugens verspreid. Want de gordel van de waarheid is de waarheid over wie ik ben. Maar het maakt als vrucht dat ik ook in waarheid wil wandelen. Het panzer der gerechtigheid maakt dat ik rechtvaardig ben voor God. Niet uit mijn eigen werken, maar door het offer van Jezus. Maar omdat ik een gerechtvaardigde ben, omdat ik rechtvaardig ben, wandel ik ook, als het goed is, in rechtvaardigheid. Het vertaalt zich ook als vrucht in mijn leven, in mijn doen en laten. Het is niet een statisch iets wat je aantrekt om stand te houden. Het is ook een actief iets waarmee we daadwerkelijk verschil maken in deze wereld. Nou, laten we vanuit deze inleidende gedachte kijken naar het borstpanzer van gerechtigheid. En een aantal dingen die Paulus noemt, het panzer en de helm en het zwaard, dat kom je ook tegen al in het Oude Testament. Het is niet iets compleet nieuws waar Paulus mee komt. Het harnas van gerechtigheid is bijvoorbeeld ontleend aan Jesaja 59, vers 17. Daar lezen we, hij, en hij is God in dit geval, God bekleedde zich met gerechtigheid, als met een panzer. En de helm des heils was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad. En hij hulde zich in ijver als in een mantel. Een gerechtigheid als met een panzer. God bekleedde zichzelf met gerechtigheid als een panzer. En als Paulus de oorspronkelijke betekenis van Jesaja 59 wil bewaren en wil doorvertalen, dan gaat het in eerste instantie om de gerechtigheid die de gelovigen moeten doen. Dus niet de gerechtigheid die we hebben ontvangen, het offer van Jezus, maar de gerechtigheid die we doen. Maar het gaat ook zeker over dat tweede. De gerechtigheid die God aan de gelovigen heeft gegeven. Want dat borstpanzer, in fysieke zin, in de wapenrusting van bijvoorbeeld een Romeinse soldaat, die was bedoeld voor de bescherming van het geestelijke, van het fysieke hart. Het panzer was voor het fysieke hart, de gerechtigheid is de bescherming voor ons geestelijke hart. Dus de bescherming van het hart, de bescherming van de vitale organen, hart, longen, nieren. Dat is waar het borstpanzer voor beschermt. En als je in geestelijke zin kijkt, dan zie je dat het hart en de nieren, dat die in de Bijbel vaak worden genoemd als de gebieden waar het gaat om onze overleggingen, onze overtuigingen, onze motieven, onze gevoelens, onze emoties. Het centrum eigenlijk van onze wil. Het speelt zich af in ons hart. Daar vindt de strijd ook vaak plaats, om onze wil, met alle invloeden die onze wil maar proberen te beïnvloeden. Het gaat uiteindelijk om ons hart. Het bospanzer van gerechtigheid gaat uiteindelijk om ons hart. En Spreuken 4, vers 23, een kerntekst in onze poging om onze kinderen goede principes mee te geven, is: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Van alles waar je over waakt, waak niet te veel over je bezit, of over je bankrekening, of over je carrière, of over wat andere mensen van je vinden. Van alles over je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En Jezus gaat dan dieper, hè? Hij kijkt niet alleen maar naar onze uitingen in gedrag. Hij kijkt naar de motieven van ons hart. In Matteüs 5, vers 28 zegt hij: als je al kijkt naar een vrouw om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Want het gaat God om ons hart. En in Romeinen 2 stelt Paulus dat de uiterlijke besnijdenis, ja, die maakt je geen echte Jood. Nee, de besnijdenis van je hart, dat maakt je een echte Jood. Het gaat Jezus, het gaat de Vader, het gaat de Heilige Geest altijd om ons hart. Er is een strijd gaande om jou en mijn hart. En dat bospanzer van gerechtigheid, dat houdt in, ja, dat voor wie in Jezus gelooft, dat onze schuld die we hebben opgebouwd door de fouten en de zonde in ons leven, dat die is kwijtgescholden. Dat we zijn schoongewassen door het bloed van Jezus. Dat we vergeving ontvangen, dat we worden verzoend met God en dat we delen in het kindschap. Het bospanzer zegt mij steeds opnieuw: ik ben een geliefde zoon. Dat is wie ik ben. Ik ben niet Arjan de voorganger. Ik ben Arjan de geliefde zoon van de Allerhoogste God. Dat is wie ik ben. Dankzij dat panzer van gerechtigheid. En ons hart wordt gereinigd door het offer van Jezus. God rekent ons, zoals de Bijbel dat zegt in 2 Korinthe, Hij rekent ons de rechtvaardigheid toe. Dankzij Jezus. Je bent niet langer zondaar. Zie jezelf niet langer als een zondaar. Want je bent in Christus rein, heilig en rechtvaardig. En Paulus zegt dan vervolgens in 1 Korinthe 6, vers 11, of die bevestigt dat op die manier: u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dat is wat we zijn en die waarheid is zo belangrijk, eigenlijk om steeds opnieuw te omarmen. Om steeds opnieuw als laag over ons hart te leggen, misschien wel ter bescherming tegen de pijlen die zomaar kunnen binnenkomen. Want de duivel doet er alles aan om ons te laten geloven dat er voor jou toch echt geen vergeving is. Voor de dingen die je misschien wel in het verleden hebt gedaan. De duivel doet ons geloven dat we niet weer bij God kunnen aankomen als we opnieuw eenzelfde zonde hebben gedaan. Als we toch weer zijn gestruikeld. Als we toch weer zijn gevallen. Dan is de duisternis die probeert in te fluisteren van: joh, maar denk je nou echt dat God jou ziet aankomen? Denk je nou echt dat er nog weer een weg terug is als je al zo vaak op je snuit bent gegaan? De duisternis probeert in te fluisteren dat er geen weg meer terug is naar het hart van de Vader. En dat is een keiharde leugen. Want er is altijd een weg terug naar het hart van de Vader. Want we zijn gereinigd door het bloed van Jezus. We hoeven niet te leven in schuld en in schaamte. We hebben wel af te rekenen met zonde in ons leven. Zodat we ook rein blijven. Want eigenlijk elke keer als we ervoor kiezen om een zonde te doen in ons leven, dan zeggen we eigenlijk: nou, dat bospanzer, dat kan wel weer even af. Dus zonde is iets heel lelijks. En dat weten we allemaal wel. Zonde, het eert God niet. Zonde, het brengt je niet wat je wil, wat je naar verlangt. Je denkt het soms, dat de zonde waar je voor staat, die je doet, dat je iets brengt, maar het brengt je nooit iets moois. En zonde, heel vaak ook, beschadigt het gewoon de mensen om je heen. We hebben af te rekenen met zonde. Niet uit een soort religieuze plicht, maar ook als een antwoord op de liefde van Jezus. Maar ook om stevig te staan in de strijd die reëel is. Het gaat om instemmen, het gaat om beleiden, En het gaat om uitleven. Ja, ik ben rechtvaardig door het offer van Jezus aan het kruis voor mij. En dus leef ik rechtvaardig. Want wie gerechtvaardigd is, heeft niet alleen een geweldige bescherming in de strijd, maar draagt ook een grote verantwoordelijkheid in deze wereld. De gerechtigheid die je gekregen hebt, zorgt er als het goed is voor dat je ook een gerechtigheidszoeker wordt. Paulus zegt er in Efeze 4, vers 21 tot 24 het volgende over. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft uw vroegere levenswandel, dat u de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeertes, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en zich u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. We hebben onszelf te bekleden met dat panzer. We hebben ons te bekleden met rechtvaardigheid en heiligheid. Dus ons hart mag juist vanuit wie we zijn, juist vanuit wat we ontvangen in de geest, mag meer en meer gaan hunkeren naar gerechtigheid in ons leven, in deze wereld. Ja, je oude ik leg je af. Dus als het goed is, je wil niet meer zondigen. Omdat je gelooft, maar ik heb het te zoeken bij Jezus. En niet in die vluchtige begeertes die op deze wereld allemaal wel te vervullen zijn, maar die uiteindelijk nooit brengen en waar je ten diepste naar zoekt en die heel vaak juist beschadigen. Rechtvaardigheid en heiligheid. Twee termen die erg passen bij dat ene woord gerechtigheid. Je wil recht doen. Recht doen in je eigen leven. Je spreekt naar heiliging in je leven als antwoord op de liefde van Jezus. Maar je wil ook recht doen. En daarin is denk ik best heel veel werk aan de winkel. Zeker voor ons als christenen in de westerse wereld. Want jij en ik, hoe goed we ons best ook doen, wij leven echt helemaal niet rechtvaardig in deze wereld. Twee voorbeelden met ons consumptiepatroon. Nemen wij onevenredig veel van de grondstoffen die deze aarde voortbrengt. Wij hebben echt, ik denk allemaal zoals we hier zitten, bijna allemaal, we hebben echt nog te leren leven met genoeg. En ook de duisternis probeert ons altijd maar te verleiden dat we nog niet genoeg hebben. Niet genoeg spullen, niet genoeg geld, niet genoeg wat dan ook. Het is een list. En heel vaak leidt het tot onrechtvaardig gedrag als het gaat om de schepping. Want ik geloof dat voor ieder huishouden is elders in de wereld, ieder huishouden in het Westen, op de wereld is er 1,6 huishouden actief om te voorzien in jou en mijn behoeften. Om alles maar voor elkaar te krijgen wat wij willen hebben. En heel veel in de keten van verbouwen en fabriceren en transporteren van onze goederen is verre, verre van rechtvaardig. Niet voor mensen en niet voor de schepping. Dus als we dat bospanzer van gerechtigheid dragen, met verven, ja, dan zijn we rechtvaardig. Maar als het goed is, is de vrucht daarvan dat we ook rechtvaardig doen in ons leven. Als logische vrucht van wie we zijn in Christus. In Christus, jij en ik, we zijn gerechtvaardigd. En als vrucht daarvan, als het goed is, komt er een groter verlangen om ook rechtvaardig te leven. Amen. Ik wil heel graag echt even een tijd van gebed nemen. De band mag wel vast naar voren komen. En ook even stil worden. En ook even uit te nodigen. Kom, Heilige Geest. En de Geest ook laten spreken. En de Geest ook laten aanraken. En ik bid dat je jezelf ook op dit moment verlangen hebt om te bidden. Verlangen hebt om in je hart te laten schijnen. Heilige Geest, hoe ziet u eigenlijk mijn wapenrusting? Waar is er werk aan de winkel? Want ik neem aan dat jij ook verlangt naar een overwinnend leven. Wie verlangt er eigenlijk naar een overwinnend christenleven? En wie denkt, nou, ik vind af en toe een beetje nederlaag ook wel lekker. Dan ben je of Ajax-fan dit seizoen. Ik ben Ajax-fan. Het is er echt. En in de voorbereiding, ja, we hebben allemaal, dat zijn de klassieke gebieden van geld, macht en seks, onreinheid. Onreinheid is het makkelijkste wapen voor de duisternis. Dus leef rein, kies voor reinheid en vraag God om inzicht, openbaring en ook standvastigheid om rein te leven. Maar in de voorbereiding toen ik aan het bidden was, had ik ook echt de indruk dat God vandaag specifiek een aantal mensen op de benen wil zetten. Die al jarenlang leven. Met de leugen van ik ben niet genoeg. Dat je hier zit en denkt, ja, mooi verhaal Arjan, overwinnend leven. Maar ik ben niet goed genoeg. Dat het altijd maar dat stemmetje is wat klinkt in je leven. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet zoals andere christenen. Ik heb niet een loopbaan of een leven of een gezin of een relatie zoals ik bij anderen zie. Ik heb niet het geestelijke leven wat ik bij hem zie of bij haar zie. Ik heb niet het huwelijk waarvan ik zeg, maar dit is echt een afspiegeling van Jezus en de gemeente. En dat stemmetje is gaan klinken, steeds luider misschien wel. Ik ben niet goed genoeg. En ik geloof echt dat God daar specifiek vanochtend een werk van heling, van heelheid in wil brengen. Het is een van de diepste leugens van de duisternis. Het is niet waar. Je bent prachtig. Je bent mooi gemaakt. Je bent geliefd door de Allerhoogste God. Hij ziet je aan als rechtvaardig en heilig en rein. In Christus. En ik wil iets doen wat misschien heel spannend voelt. Maar één ding dat we hebben moeten leren, is dat we soms letterlijk en figuurlijk ervoor kiezen om te gaan staan in onze identiteit en autoriteit. Het is iets wat ik de afgelopen 2 jaren in wat onze, in de ziekte van Claudia ook echt steeds opnieuw mijn voornemen is geweest. Ik blijf staan. Het zit me geen donder wat er allemaal gebeurt. Ik blijf staan. Het zit me wel wat er gebeurt, maar ik wil standvastig zijn in mijn geloof. Ik wil elke dag opnieuw Jezus centraal stellen. Mijn vertrouwen op hem stellen. Ik wil zorgen dat er geen invloed is voor de duisternis in een situatie die naar is in ons leven en ons gezin. Ik blijf staan. Maar ik heb ook af en toe letterlijk vanuit een zittende positie moeten gaan staan. In wie ik ben. In Christus. Dus ik wil je uitnodigen als je weet van ja, dit gaat over mij. Het stemmetje klinkt te vaak in mijn leven. En dat ik ben gaan geloven, ik ben eigenlijk niet goed genoeg. Ben jij niet goed genoeg om misschien ook wel gedoopt te worden? Er is nog zoveel aan de hand in mijn leven. Er is zoveel aan de hand in al onze levens. Maar je bent wel goed genoeg. En ik wil je uitnodigen. En om het veilig te maken, wil ik iedereen vragen om de ogen te sluiten. Maar als je weet, het gaat over mij. Om te gaan staan tijdens het gebed. Om te gaan staan op de waarheid van God over jouw leven. Dat in Christus je prachtig bent. Heilig, rein en rechtvaardig. Zullen we bidden? Nou, Jezus. We houden van u. Wij hebben lief. Omdat u eerst hebt lief gehad. U bent koning en Heer, Jezus. Dank u wel voor uw offer aan het kruis voor ons. Dank u wel dat u door uw lijden, sterven en opstanding daadwerkelijk de macht van de duisternis hebt overwonnen. U bent Jezus, overwinnaar. Voor eeuwig. En in u zijn wij gezeten in de hemelse gewesten. Met autoriteit. Heer, we gebruiken hem zo slecht en zo weinig. Omdat we zo vaak nog niet overtuigd zijn van onze identiteit die we hebben in u. En ik kan alleen maar bidden, kom, Heilige Geest. Spreek tot onze harten. Raak aan. En als jij hier zit en je weet, het ging net over mij. Ik ben niet goed genoeg. Dan wil ik je uitnodigen om vandaag daarmee af te rekenen. Om op dit stukje even in de aanval te gaan. Met de leugen in je leven. Want in Christus ben je wel goed genoeg. Mag je uitnodigen om te gaan staan. Te gaan staan op de waarheid dat je goed genoeg bent. En voor een paar denk ik is het nog steeds, breek even dat gevoel van schaamte heen. Dat je het moeilijk vindt om te gaan staan. Misschien ook wel vanuit de plek die je hebt in de maatschappij, of misschien zelfs wel hier gewoon in de kerk, in het leiderschap. Heilige Geest, wilt u op dit moment waarheid spreken in de harten van deze broers en zussen? Raak aan. Genees. Bevestig. En ik zegen jullie met de diepe waarheid dat jij nu bent gaan staan op de waarheid dat je geliefd bent door de Allerhoogste God in Christus. Dat je rechtvaardig bent. Dat je rein en heilig bent. Dat je goedgekeurd en aanvaard bent. Jij bent goed genoeg. Ik zeg je dat die waarheid diep zal inklinken vandaag nog. In je hart. In je leven. In je wandel. Je bent geliefd. Ik nodig je uit om dat gewoon in de stilte van je hart op dit moment uit te spreken. Ik ben een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste God. Dat is wie ik ben en niks anders. Iedereen uitnodigen om ook verder te gaan staan. En Heer, ik bid dat u spreekt met woorden van kracht en woorden van waarde in onze levens. Dat we juist ook door deze serie heen niet groeien in angst, maar dat we groeien in kracht. In standvastigheid, om stand te houden in de strijd die er af en toe is. Met onze blik omhoog. Jezus overwinnaar, Koning der Koningen. We zijn van u. En het is heerlijk om uw kinderen te mogen zijn. Uw gemeente te mogen zijn. Samen op te trekken ook in de strijd. In Jezus' naam. Amen.